onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zingen wij het eerste vers van de 67e psalm. De algoede God zij ons genadig en zegene ons met overvloed. En wat er verder volgt uit het eerste vers van de 67e psalm. Wij in gemeenschap met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. Daarna zingen wij het vierde vers van de tweede psalm. En ik die vorst met zoveel macht bedeeld zal Gods besluit aan het wereld rond doen horen. En wat er verder volgt uit het vierde vers van de tweede psalm, na voorlezing van de geloofsbelijdenis, vervolgens wordt u gelezen uit het boek der Handelingen, het 11e hoofdstuk, de versen 19 tot en met 30. We noemden u Handelingen 11, de versen 19 tot en met 30. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heiligen Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Degenen nu die verstrooid waren door de verdrukking die over Stefanus geschied was, gingen het land door tot Fenicië toe en Cyprus en Antiochië, tot niemand het woord sprekende dan alleen tot de Joden. En er waren enige Cyprische en Cyreneïsche mannen uit hen, welke te Antiochië gekomen zijnde, spraken tot de Grieken, verkondigende den Heere Jezus. En de hand des Heeren was met hen. En een groot getal geloofde en bekeerde zich tot den Heere. En het gerucht van hen kwam tot de oren der gemeente die te Jeruzalem was. En zij zonden Barnabas uit dat hij het land doorging tot Antiochië toe. De welke daar gekomen zijnde en de genade Gods ziende, werd verblijd en vermaande hen allen dat zij met een voornemen des harten bij den Heere zouden blijven. Want hij was een goed man en vol des heiligen geestes en des geloofs. En er werd een grote schare den Heere toegevoegd. En Barnabas ging uit naar Tarsen om Saulus te zoeken. En als hij hem gevonden had, bracht hij hem te Antiochië. En het is geschied dat zij een geheel jaar tezamen vergaderden in de gemeente en een grote schare leerden. En dat de discipelen eerst te Antiochië christenen genaamd werden. En in dezelfde dagen kwamen enige profeten af van Jeruzalem te Antiochië. En een uit hen, met name Agabus, stond op en gaf te kennen door de geest dat er een grote hongersnood zou wezen over de gehele wereld, de welke ook gekomen is onder de keizer Claudius. En nadat een iegelijk der discipelen vermocht, besloot elk van hen iets te zenden ten dienste der broederen die in Judea woonden, hetwelk zij ook deden, en zonden het tot de ouderlingen door de hand van Barnabas en Saulus. De tekst voor vanavond vindt u eveneens in het boek der Handelingen, en wel het 13e hoofdstuk, de eerste 3 verzen. Handelingen 13, de verzen 1 tot en met 3. En er waren te Antiochië in de gemeente die daar was enige profeten en leraars, namelijk Barnabas en Simeon, genaamd Niger, en Lucius van Cyrene, en Manahen, die met Herodes de viervorst opgevoed was, en Saulus. En als zij den Heere dienden en vasten, zeide de Heilige Geest: zondert mij af, beide Barnabas en Saulus, tot het werk waartoe ik hen geroepen heb. Toen vasten en baden zij, en hun de handen opgelegd hebbende, lieten zij hen gaan. Vragen wij vooraf om Gods onmisbare zegen over dit samen zijn. Heere, voor de tweede maal op deze uw dag brengt gij ons samen. Dat is een wonder. We denken aan hen die niet in vrijheid kunnen samenkomen, die verdrukking en vervolging ondervinden, die haat gewaar worden van de zijde van uw en hun vijanden. Er zijn landen op deze wereld waar christenen het heel erg moeilijk hebben. We willen ze aan u opdragen. We smeken van u. Zoudt gij hen standvastigheid willen geven? Want van zichzelf hebben zij dat niet. In zichzelf zijn ze o zo zwak. Dat zien we toch aan een Petrus die dacht dat hij zijn leven wel voor u zou kunnen en willen geven. Maar toen het erop aankwam, verloochende hij de Heere Jezus Christus tot 3 maal toe. Uw volgelingen vandaag zijn niet sterker en niet beter dan Petrus. Daarom willen wij ze aan u opdragen. Wilt u met hen zijn, dat uw nabijheid en uw kracht ondervonden zou mogen worden. Geef hen vrijmoedigheid om uit te komen voor de enige naam gegeven tot zaligheid. Zoals ook een Jacobus dat mocht doen. En gij hebt zijn woorden gebruikt om zijn beschuldiger te bekeren, zodat hij ook in waarheid een christen werd en tegelijk met Jacobus onthoofd werd, om naar zijn ziel in te gaan in eeuwige heerlijkheid. Dat kunt en wilt u toch ook vandaag nog doen. Vijanden bekeren tot u, wat de gevolgen voor hen dan ook zouden zijn. Zo hebt gij ook een Saulus staande gehouden op de weg naar Damascus. Van een vervolger een volgeling gemaakt, doen we het ook in onze tijd. En kon het zijn dat de verdrukking weggenomen of verzacht zou mogen worden, dat we vooral ook mogen zien met hen die verdrukt worden op uw werk, dat zal voortgaan. Want het staat toch opgetekend in de profetieën van Jesaja, dat uw welbehagen gelukkiglijk zal voortgaan door de hand van uw Zoon, de Heere Jezus Christus, die de grote overwinnaar is op de Satan, de wereld en de zonde, die nu gezeten is aan uw rechterhand. We hebben dat beleden met het belijden der kerk, die alle macht heeft ontvangen, die de verworven zaligheid toepast in zondaarsharten, zodat vijanden met u verzoend worden. Dat wij de vrijheid die we nog hebben op de juiste wijze zouden mogen waarderen. En geef ook ons, terwijl ons nog niets in de weg wordt gelegd, vrijmoedigheid om ieder op zijn of haar plaats uit te mogen komen voor die enige naam gegeven tot zaligheid in de familiekring, op het werk, op school, de opleiding die wij volgen of waar dan ook. En zoudt gij die woorden nog tot zegen willen stellen. En nu we voor de tweede maal samen zijn, smeken wij opnieuw om uw leiding. Daar kunnen uw knechten toch niet buiten. Geef dat datgene wat biddend overdacht mocht worden, helder en duidelijk voor de aandacht mag komen, dat het terug mag komen in de herinnering en op de juiste wijze verwoord mag worden. Uw woord zegt het toch, wat de taak van uw knechten, wat de taak van wachters is. Zij hebben te waarschuwen als de vijanden komen, en wee hen als ze dat niet doen. Dan zullen zij toch mede schuldig zijn aan het bloed van hen die daardoor zullen omkomen. Maar als hun waarschuwingen geheiligd worden aan het hart, dan zult gij, o Heere, daar de eer van ontvangen. Dan is dat niet door hen, maar ondanks hen. Dan geldt daarvan door u alleen, om het eeuwig welbehagen. Geef dat ook vanmiddag het de rechtvaardigen aangezegd mag worden, dat het hen wel zal gaan, en de goddelozen dat het hen kwalijk zal gaan. Open de ogen van blinden, opdat we mogen zien wie gij zijt, wie we zelf zijn. Niet alleen door onze daadwerkelijke zonden, maar ook door de diepe val in Adam. En wie uw Zoon, de Heere Jezus Christus, is. En als we daar iets van mogen weten in ons hart, dan is er alleen maar reden tot verwondering, dat gij naar zo'n zondig mensenkind hebt omgezien. En dan komt er al meer stof tot verwondering. Want hoe langer op de weg, hoe meer zelfkennis, hoe meer kennis ook van uw barmhartigheid, uw goedertierenheid, uw trouw en uw liefde, die onvergankelijk, ja eeuwig zijn. Want gij zegt het toch in uw woord: ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. Gedenk ook in het luisteren. Geef oren om te horen, harten om op te merken. Bewaar voor afdwalende gedachten. De duivel probeert altijd aan andere dingen te doen denken, ons met andere dingen bezig te doen zijn als we ons bevinden onder de prediking van uw woord. Want hij weet dat dat woord het middel is tot wedergeboorte, bekering en zaligmakend geloof. En hij wil niet één onderdaan verliezen. Wilt gij wonderen doen tot eer van uw naam? En waar gij begonnen zijt, geef dat de aanslagen en de listen van de hel die tegen uw werk beraamd worden niet zullen slagen. Daar staat ge toch zelf borg voor. Daar is de eer van uw naam toch mee gemoeid. Gedenk hen die bestreden worden, die in het donker lopen na ontvangen genade. Wil de oorzaken daarvan blootleggen, opdat de oorzaken beleden mogen worden en er vergeving gezocht en gevonden mag worden in uw Zoon, de Heere Jezus Christus, die volkomen betaald heeft voor al de zonden der zijnen, dat uw werk zo door mag gaan, uw koninkrijk mag worden uitgebreid, ook in het midden van deze gemeente. Gedenk al uw knechten op heel het wereld rond. Schenk hen wat zij niet missen kunnen, dat hun woorden een middel mogen zijn tot verbreking van de werken van de vorst der duisternis, dat uw koninkrijk in harten en levens al meer gestalte zou mogen krijgen. We dragen ook het werk van de zending aan u op. Wil die arbeid tot zegen stellen. We hebben daarvan gezongen uit het Oude Testament. De vervulling daarvan zien wij in het Nieuwe Testament. Ja, gij gaat door met de vervulling van die woorden, totdat de jongste dag zal aanbreken, dat uw Zoon zal wederkomen om te oordelen de levenden en de doden, dat in die tussentijd het zendingswerk toch rijk gezegend zal mogen worden. En gedenk ook het werk van evangelisatie dat verricht wordt onder mensen die weinig of niets weten van uw woord, die soms heel diep zijn weggezonken in de modder van de zonde en de ongerechtigheid. Maar gij zijt toch de Almachtige. Gij hebt een koning Manasse bekeerd, die heel veel zonden bedreven had. Dan is het voor u toch niet te wonderlijk, ook in onze tijd, grote zondaren en zondaressen staande te houden, hen neer te vellen, hen te rukken uit de klauwen van de vorst der duisternis en te verbinden aan u. We dragen land en volk, regering en vorstenhuis aan u op. Wanneer we terugzien naar het verleden, is er een al verder afwijken van uw woord en van uw wet, kon het zijn. Wil een terugkeer werken, want een land en een volk, een regering, een overheid, een koningshuis dat al verder bij u vandaan gaat, heeft toch smart op smart te vrezen. Open de ogen daarvoor, opdat de knieën mogen gaan buigen in het stof van verootmoediging en een waarachtige bekering gezien zou mogen worden, dat uw woord niet alleen in het ambt of de hoge positie waarin men gesteld is tot een lamp voor de voet en een licht op het pad zou zijn, maar ook persoonlijk, om persoonlijk uw eer te mogen gaan bedoelen, te strijden tegen de zonde, te gaan leven zoals gij dat bedoeld had in het paradijs tot eer van u. Gedenk deze wereld die bloedt uit 1000 wonden. Er worden oorlogen gevoerd. Er zijn zoveel vluchtelingen, ook in Europa zijn ze gekomen tot in Nederland toe. Geef dat ze gastvrij ontvangen mogen worden, dat ze benaderd mogen worden in liefde en bewogenheid, dat uw woord tot hen komen mag als ze dat nog niet kennen. En als uw woord mogen kennen, pas dat woord toe voor het eerst of opnieuw in de harten tot eer van uw naam. En zoudt gij wegen willen openen dat een terugkeer te zijn de tijd mogelijk zou mogen zijn om een bijdrage te leveren aan de opbouw van het land waar men geboren en getogen is, maar wat men ontvluchten moest. Gedenk waar honger en gebrek is, kon het zijn dat ook daar voedsel mag komen, dat de nood gelenigd mag worden. Zegen daartoe instanties die zich daarop richten, die zonder u toch ook niets kunnen doen, dat in afhankelijkheid van u die arbeid verricht zou mogen worden. We dragen ook uw oude bondsvolk Israël aan u op, bijzonder de nazaten van Abraham, Isaac en Jacob die leven in het land Kanaan, die door vijanden omringd worden, maar toch vijanden die bij u vandaan ook weer onderling verdeeld zijn. Zo draagt gij er toch zorg voor dat dat volk niet omkomt. Geef dat ze het van u de Heere mogen verwachten en dat de schriften open mogen gaan of al meer open mogen gaan, want die zijn het toch, die van uw Zoon, de enige en volkomen zaligmaker getuigen. Zoudt gij ons zo vanavond willen gedenken? Ook ons kerkelijke leven dragen we aan u op, maar ook daarbuiten, ja wereldwijd, opleidingen die er mogen zijn, dat alles nog dienstbaar gesteld mag worden aan de komst en de uitbreiding van uw Godsrijk in deze wereld. We vragen het in de vergeving van zonden en schulden, om Christus wil, uit genade alleen. Amen. Zingen wij van Psalm 67, het tweede vers. De volken zullen u belijden, o God, u loven al tezaam. En het derde vers. De volken zullen, Heere, u loven, o Heere, u loven al temaal. De versen 2 en 3 van de 67ste psalm. U krijgt gelegenheid uw gaven aan de Heere en zijn dienst te wijden. Hij zegene u en uw gaven. Na het amen zullen wij zingen het vijfde vers van Psalm 86. Al de heidenen door uw handen voortgebracht in alle landen zullen tot u komen, Heere, bukken voor uw aanschijn neer. En wat er verder volgt uit het vijfde vers van de 86e psalm na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, in het Oude Testament zijn er betrekkelijk weinig heidenen toegebracht. In het Nieuwe Testament veel meer. Zo is dat ook beloofd in het Oude Testament, jongens en meisjes. Waarom zouden wij vanavond Psalm 67 gezongen hebben? Daar gaat het over de bekering van heidenen. Dat is een belofte. Denk ook aan Psalm 87, 86, 22. Op heel veel plaatsen komen we in het Oude Testament deze gedachte tegen, dat de Heere zal toebrengen uit alle volkeren, alle naties en talen. Aan Abraham was het al beloofd dat in hem, dat is in zijn zaad, al de geslachten des aardrijks gezegend zouden worden. In Christus zou dat gebeuren. Hij zou dat verwerven, die grote zoon van Abraham. En wat hij verworven heeft, dat past hij ook toe. We zien dat met name in het boek der Handelingen. Vanmorgen hoorden wij iets van de vervolging die er kwam. Ik heb het ook genoemd: Stefanus gestenigd. En daardoor werden kinderen Gods verstrooid. Wat zou de duivel met die vervolging bedoelen, jongens en meisjes? Ik denk dat de duivel daarmee bedoelt het werk van God tegen te houden. Het werk van God te stoppen. Hij wil niet dat er zondaren bekeerd worden. Maar juist door die vervolging zijn christenen en predikers uitgegaan in de omringende landen. Daar soms heen gevlucht en mensen, kinderen, het woord van God gepredikt. Het evangelie, die enige naam gegeven tot zaligheid. Datgene wat de duivel bedoelde om Gods werk tegen te houden, werkte juist mee aan de uitbreiding van Gods koninkrijk. Dat is vandaag nog zo. Volgen we een klein beetje het nieuws, geliefde gemeente, dan lees je toch in China dat er behoorlijke tot sterke tegenwerking is tegen het evangelie. En de groei van de kerken daar is daarentegen heel erg groot. Ook in andere landen waar vervolging is, is dat werkelijkheid. En ik ben er wel eens bang voor dat wij in het vrije Westen veel te weinig oog hebben voor de gevaren die het kerkelijke leven bedreigen. Hier is het niet verboden om kerken te bouwen. Je mag de Bijbel rustig in je bezit hebben. Maar wat gebeurt er? Er worden kerken gesloten in Nederland. Ook in andere landen al minder kerkgangers. De rijkdom, de welvaart, alles wat in deze wereld is te vinden, blijkt een belangrijk instrument te zijn in de hand van de Satan om mensen weg te trekken onder het woord vandaan. Wat moeten we daaraan doen? Wel, in zekere zin kunnen we er niets aan doen, maar de Heere wil wel dat er gebeden wordt. Gebeden, dat zijn werk ook mag voortgaan in het zogenaamde Vrije Westen. En hij wil ook dat hier gebeden wordt voor de komst van zijn koninkrijk wereldwijd. Het werk van de zending mag tot op heden verricht worden. Niet alleen door onze kerken, ook door andere kerken. En ook buiten ons vaderland. Er worden nog heel wat zendelingen uitgezonden. En zonder dat er zendelingen uitgezonden worden, zou er ook geen zendingswerk mogelijk zijn. En daarom wil ik u vanavond bepalen bij de uitzending van Barnabas en Saulus. Ik ben er ook op Urk mee begonnen om de eerste zendingsreis van de apostel Paulus te gaan behandelen. Maar aan die zendingsreis is hun uitzending vooraf gegaan. We lezen onze tekst. En er waren te Antiochieën, in de gemeente die daar was, enige profeten en leraars, namelijk Barnabas en Simeon, genaamd Niger, en Lucius van Cyrene, en Manahen, die met Herodes de viervorst opgevoed was, en Saulus. En als zij de Heere dienden en vasten, zeide de Heilige Geest: zondert mij af bij de Barnabas en Saulus tot het werk waartoe ik hen geroepen heb. Toen vasten en baden zij, en hun de handen opgelegd hebbende, lieten zij hen gaan. De uitzending van Barnabas en Saulus. Met de hulp des Heren, onder inwachting van zijn zegen, prediken wij u drie zaken. In de eerste plaats wonderlijke bloei. Ten tweede goddelijk bevel. En ten derde vurig gebed. De uitzending van Barnabas en Saulus. In de eerste plaats wonderlijke bloei. Ten tweede goddelijk bevel. En ten derde vurig gebed. Wonderlijke bloei. Waar zouden we aan moeten denken? Wel aan die grote gemeente die er was in Antiochieën. En er waren te Antiochieën in de gemeente die daar was enige profeten en leraars. Aan één profeet of aan één leraar hadden zij niet genoeg. Een grote gemeente, een bloeiende gemeente. Dat was niet toe te schrijven aan iets van de mens. Dat was niet te danken aan wonderlijke predikers die daar geweest waren of nog waren. Dat was ten diepste alleen te danken aan God. Die had wonderen gedaan in Antiochieën. Wat voor plaats is dat eigenlijk, Antiochieën? Het ligt buiten Israël, in Syrië. Het was de derde plaats van dat geweldig grote Romeinse Rijk. De eerste plaats was natuurlijk Rome. Daar woonde de keizer in zijn paleis. De tweede plaats was Alexandrië in Egypte. En de derde plaats is Antiochië. Een hele grote stad. Er woonden daar ongeveer 500.000 mensen. Zeker voor die tijd heel erg groot. En in die stad was van alles te doen. Handel, rijkdom, welvaart. Wat zou er nog meer geweest zijn, jongens en meisjes? Denk eens aan de grote steden in onze tijd. Daar hebben niet alleen handel en welvaart en allerlei prachtige gebouwen. Maar daar is ook veel zondigheid. Veel zedeloosheid. Dat was ook in Antiochië het geval. Maar daar in Antiochië woonden ook een groot aantal Joden. Wel zo'n 45.000. En onder die Joden is het evangelie verkondigd. Heeft de Heere de schriften geopend. Dat brengt tegelijkertijd al deze vragen, liefde gemeente, ook onder u. Wordt week in week uit het evangelie verkondigd. Heeft de Heere de schriften geopend? Ja, niet alleen maar letterlijk, dat de Bijbel open voor je ligt, maar dat de Bijbel werkelijk gaat spreken in je hart. Laat zien wat God heeft bedoeld met de schepping, wat er van geworden is door de zondeval. Maar ook dat de Heere, nadat Adam en Eva ter verantwoording waren geroepen, de moederbelofte heeft gegeven. Het zaad van de vrouw zou de kop van de slang vermorzelen. En dat is juist ook gepredikt daar in Antiochië. Dat de beloften, de schaduwende voorzeggingen van het Oude Testament in vervulling zijn gegaan. Dat is tot de Joden gepredikt. En de Heer is daarin meegekomen, heeft die vijandschap die er leefde onder de Joden en de eigen gerechtigheid waarop het trouwt was weggenomen, heeft wonderen gedaan tot eer van zijn naam. We lezen daarvan in vers 19 van Handelingen 11, vandaar dat een gedeelte uit Handelingen 11 is voorgelezen. Degenen nu die verstrooid waren door de verdrukking die over Stefanus geschied was, gingen het land door tot Fenicië toe en Cyprus en Antiochië. Dus ook daar in die grote wereldstad waar zoveel zondigheid was, is het woord van God gekomen. Tot niemand het woord sprekende dan alleen tot de Joden. Eerst is het woord dus tot de Joden gekomen in de synagogen. En er waren, vers 20... enige Cyprische en Cyreneïsche mannen uit hen, welke te Antiochië gekomen zijn, de spraken tot de Grieken, verkondigende den Heere Jezus. Tot de Grieken is dus ook gesproken, dat wil zeggen tot de niet-Joden, tot de heidenen. En ook zij hebben het woord van God mogen horen. De Heere Jezus is hen daar gepredikt. Moet u niet verkeerd opvatten. Er zijn wel eens mensen die daarvan maken dat je dan niet over de zonde en de schuld moet spreken, over de verdorvenheid en de doemwaardigheid van de mens, maar alleen over de Heere Jezus. Alsof dat zou kunnen zonder over de zonde te spreken. Want dat weten jullie ook al wel, jongens en meisjes. Waarom is Jezus nou in deze wereld gekomen? Als je vanmorgen geluisterd hebt, kun je het antwoord geven. Om te zoeken en zalig te maken dat verloren was. Verloren door eigen schuld. Dat wil dus zeggen, je ligt onder de toren van God. Je hebt het verdiend dat God je straft. Geloof jij dat al? Hebben we dat leren onderschrijven, geliefde gemeente? Zoals de psalmdichter dat beleidt. Uw doen is rein, uw vonnis gans rechtvaardig. Buiten de aanvaarding van dat vonnis om, heeft het vonnis dat over de Heere Jezus is uitgesproken geen enkele waarde voor de ziel. Daarom ontdekt de Heere daaraan de dood verdient, om het leven in de levensvorst te vinden. Gekozen voor de rampzaligheid. En nu is de zaligmaker gekomen om van die rampzaligheid te verlossen. Prediken het werk van de Heere Jezus, die arbeid verkondigen. Jezus, de enige en de volkomen zaligmaker. Dat komt overeen met de prediking vandaag. Dat moet altijd de inhoud van de verkondiging zijn, de Heere Jezus en zijn werk. Hij heeft zich overgegeven uit liefde. Liefde tot zijn Vader en tot de deugden van God. Ook liefde tot zijn kerk. Opdat hij verlossen zou uit de banden van de dood. Opdat hij verlossen zou van de verlorenheid. Jezus, hij verlost van het grootste kwaad en brengt tot het hoogste goed. Die prediking heeft geklonken in Antiochië. En die prediking heeft vrucht mogen afwerpen. En daar komt het nu op aan. Jezus, de zaligmaker, daar ligt ontzaggelijk veel in opgesloten. En we kunnen daar maar iets van aanstippen. Het betekent dat hij verlost van de schuld van de zonde. Hij heeft immers de schuld van de zonde op zich genomen. Heeft voor de schuld der zonde van al de zijnen volkomen betaald. Waar zij geen penning hebben om te betalen, niets hebben om die schuld kleiner te maken, laat staan teniet te doen. Daar is Jezus gekomen en heeft die schuld volkomen betaald. Het heeft geklonken op Golgotha. Het is volbracht. Letterlijk betekent dat het doel is bereikt. Maar het betekent natuurlijk ook de schuld is betaald. Want als die schuld niet betaald zou zijn, dan zou er niemand zalig kunnen worden. Jezus, zaligmaker. Hij is het ook die de macht van de zonde verbreekt. Dat is daar gebeurd in Antiochië. Daar zijn wonderen gebeurd in harten en levens. Die gingen buigen voor God. De Satan werd van de troon gestoten. De heerschappij van de zonde werd verbroken. Christus werd koning in het hart. Hoe lang hebben wij de prediking al gehoord? Is Christus al koning geworden in hart en leven? De macht van de zonde verbroken. En de smet van de zonde doet hij weg. Hier al in beginsel een klein beetje. Immers waar God gaat werken in het hart, komt strijd tegen de zonde. En komt het verlangen te leven tot eer van God. Zeker ook last van die overblijvende onreinheid. Maar eenmaal zal het werkelijkheid worden dat al de onreinheid van de zonde voor eeuwig tot het verleden zal worden gewassen en gereinigd in het dierbaar borgbloed van Christus. En wat doet de zaligmaker nog meer? Hij verlost van de aanwezigheid van de zonde. Wij kunnen de zonde niet uitbannen. Al ben je de man naar Gods hart, zie het aan David. Die zondige natuur die blijft. Maar naar de ziel van David is die zonde al eeuwen verleden tijd. En zo doet de Heere dat ook. In het leven van al de zijnen. Op Gods tijd zal de zonde voor eeuwig tot het verleden behoren naar de ziel. Op het moment van sterven. En naar het lichaam op de dag van de wederkomst. De Heer heeft de prediking gezegend. We lezen dat in vers 21. En de hand des Heren was met hen, en een groot getal geloofde en bekeerde zich tot den Heren. Ja, de zuivere prediking klonk. Daar wil de Heren zijn zegen aan verbinden, Jezus Christus en dien gekruisigd. De vloek der zonde heeft hij voor vloekwaardigen op zich genomen en weggedragen, opdat vloekwaardigen eeuwige zegen verworven en geschonken zou worden, dat zij daarin zouden delen hier al in beginsel en eenmaal volmaakt. De hand des Heren was met hen. Dat is nodig in het zendingswerk ook vandaag. En ook hier in de gemeente. En een groot getal geloofde. Velen werden ertoe gebracht. Voor de Heer is niets te wonderlijk. Kijk eens naar China. Ik heb het al gezegd, de kerken groeien daar hard. Buiten Europa trouwens overal. Wat een aanklacht voor ons. Wat een reden om de knieën te buigen. O Heere, keer toch weder. Wil ook hier wonderen doen, tot eer van uw naam. En de waarachtige bekering werd werkelijkheid, bekering tot de Heere. Dat betekent inderdaad dat de heerschappij van de zonde wordt verbroken, de tirannie van de duivel in beginsel teniet gedaan, en dat de knie in waarheid gaat buigen voor God. En daar horen ze van in Jeruzalem. Dat staat in vers 22. En dan stuurden ze Barnabas, ze zonden Barnabas uit, dat hij het land doorging tot Antiochië toe. En dan komt hij daar, dan ziet hij daar de genade van God. En hij werd verblijd. Wat een wonder. Gods genade te mogen zien. Daarvan te mogen horen. Woord en daad gingen samen, zouden we kunnen zeggen. Niet alleen maar mooie woorden en de daden lijnrecht daar tegenover, nee. Maar een levenshandel en wandel naar Gods woord. Dat woord tot een lamp voor de voet en een licht op het pad. En daar was toch blijdschap voor Barnabas, kunt u begrijpen. Dat is toch reden tot blijdschap. Als Gods knechten mogen horen en mogen zien de genade van God, waar dat dan ook is. En hij vermaande hen dat ze met een voornemen des harten bij de Heere zouden blijven. Buig de knieën, smeek om bewaring. Het is een gevaarlijke stad en de duivel heeft vele pijlen op zijn boog. En dan staat er van deze Barnabas, hij was een goed man, vol van de Heilige Geest, een van de voorgangers. Zo wordt hij getekend in Handelingen 13 vers 1. Enige profeten en leraars, namelijk Barnabas. Hij wordt als eerste genoemd. Hij mocht daar arbeiden in de gemeente van Antiochië. Hij was een goed man. Dat betekent dat hij genade kende, want niemand is goed van zichzelf. Wel goed geschapen, totaal verdorven door de zonde. Maar de Heer heeft een wonder gedaan in zijn hart en leven. Ontdekt aan de zonde, vernieuwd tot het goede, om het beeld van God te mogen dragen in ware kennis, gerechtigheid en heiligheid. God weer te mogen bedoelen. Het goede te mogen doen. Naar de normen van Gods woord te mogen leven, denken en spreken. Vol des Heiligen Geestes en des geloofs. Dat is ook een wonder. Van nature vol van de duivel en ongeloof. Hier vol van de Heilige Geest en van geloof. Ook van geloof in de almacht van God. In de wonderen die de Heere doet, de eeuwen door en ook daar in Antiochië gedaan heeft. Want, en er werd een grote schare den Heere toegevoegd. Laten we groot van God mogen denken. De Heere werkt wonderen, ook in onze tijd. En toen ging Barnabas uit naar Tars om Saulus te zoeken. En hij bracht hem te Antiochië. Een bloeiende gemeente. Wonderlijke bloei. Dat is ook in ons vaderland zo geweest in het verleden. In het heden helaas wel anders. En ik herhaal het. Dat is reden om de knieën te buigen. Er waren te Antiochië, Handelingen 13, vers 1. In de gemeente die daar was, enige profeten en leraars. Profeten, dat waren mensen die naast de prediking ook de toekomst voorspelden. Dat is u voorgelezen uit Handelingen 11, vers 28. En zekere Agabus, ook zo'n profeet, die voorspelde dat er hongersnood zou komen. En dat is ook gebeurd. En leraars, dat zijn mensen, kinderen door God geroepen, bekwaamd en uitgezonden, om het woord van God uit te dragen. Die enige naam gegeven tot zaligheid, namelijk Barnabas. En Barnabas, we lezen van hem ook in Handelingen 4. En daar blijkt, als we lezen wat daar staat, dat hij afkomstig was uit Cyprus. En deze Barnabas, een leviet, had een akker, verkocht die en bracht het geld en legde het aan de voeten der apostelen. Liefde, echte liefde. Liefde tot de naaste, die arm was, die gebrek had aan heel veel dingen. Hij verkocht een akker en het geld daarvan bracht hij aan de discipelen, zodat die dat konden verdelen. Simeon genaamd Niger, een zwarte, een neger. Lucius van Cyrene. Lucius betekent licht. Hij mocht het licht van het evangelie verspreiden in donkere zondaarsharten. In die donkere stad Antiochië. En maar na hen die met Herodes de viervorst opgevoed was. Opgevoed in een wel heel goddeloze en zedeloze omgeving. Misschien zijn er wel die kinderen of kleinkinderen hebben die ook in een goddeloze omgeving leven. En u moet het misschien met pijn in het hart zeggen. Ze voelen zich er nog thuis ook. Ja, een mens voelt zich van nature thuis bij de zonde, hoor, echt waar. Ook al komen we in de kerk. Maar zeker als we de kerk vaarwel gezegd hebben, we voelen ons erbij thuis. Maar dan zien we hier, die maar na hen, opgevoed aan dat goddeloze, zedeloze hof van Herodes, door de Heere getrokken uit de klauwen van de Satan en verbonden aan hemzelf. Een prediker. Zo kan het ook vandaag gaan. Mensen die alles de rug hebben toegekeerd, de wereld zijn ingegaan, soms door diepe wegen tot de overtuiging gebracht worden dat het hun eeuwige ondergang zal betekenen als ze zo doorgaan. De Heere brengt hen op de knieën. Werkt droefheid in het hart over de zonde naar God, die een onberouwelijke bekering werkt tot zaligheid, waarachtige bekering, afkeer van de zonde, inkeer tot jezelf, heenkeer tot God. Maar na hen had het mogen ondervinden, geliefde gemeente, wanhoop niet aan kinderen of kleinkinderen, zolang zij nog in het leven zijn. Bid voor hen, zoals Monica bad voor Augustinus. En de Heer heeft die langdurige, vurige gebeden willen verhoren. En Saulus, hij wordt als laatste genoemd. Een vervolger. Hij dacht op de goede weg te zijn. Maar hij was op de brede weg. Met al zijn godsdienst en eigen gerechtigheid. Daar komt de eeuwen door voor. Ook vandaag zou dat in Middelharnis zo kunnen zijn, ook op Urk of waar dan ook. Mensen die vertrouwen op een uitwendig godsdienstig leven, stipt en nauwgezet, dan zal het toch wel meevallen. Wat heeft de Heere Jezus gezegd? Voorwaar, zeg ik u. Tenzij dat iemand wederom geboren worden, hij kan het koninkrijk Gods niet zien. Buiten Christus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Nou, al die arbeiders mochten daar het zaad van het woord zaaien in die grote gemeente. En dan komt daar een goddelijk bevel. Dat is onze tweede gedachte. We lezen dat in vers 2. En als zij den Heere dienden, ja, dan denken we misschien dat ze de Heere echt met hun hart dienden. Was ook wel zo. Maar hier wordt een woord gebruikt dat betekent ze waren bijeen in de eredienst. Ons woord liturgie zit in dat woord voor dienen opgesloten. Dus er werd gepreekt, er werd gebeden, de sacramenten werden bediend, er werd gecollecteerd. Tijdens de eredienst dus, als zij den Heere dienen en vanzelf, daar moet de vraag aan verbonden worden, doen we dat nou met ons hart of zonder ons hart? Als we het zingen, mijn hart, o hemel, majesteit is tot uw lof en dienst bereid, menen we dat dan? U alleen, u loven wij. Is dat werkelijkheid? Bekende, o Heere, aan u oprecht mijn zonden. Is dat beleving? Komt aan op waarheid in het binnenste tijdens de eredienst. En vasten. Dat betekent weinig eten en drinken. Of helemaal niet eten en drinken. En dat omdat er gevoeld werd, er gaat een bijzonder ogenblik aanbreken. De Heere Jezus had het gezegd dat het woord gepredikt moest worden uitgaande van Jeruzalem naar Judea, Galilea, Samaria en tot aan het uiterste der aarde. Blijkbaar werd hier in Antiochië er iets van aangevoeld dat het woord van God verder zou moeten gaan. In heel dat machtige Romeinse Rijk verkondigd zou moeten worden. Die enige naam gegeven tot zaligheid. Voelen we het ook wel eens als een aandrang van binnen. Dat het werk van de zending voort moet gaan. En dat ook het werk van de evangelisatie voortgang moet vinden. Opdat zijn huis vol worden, want daar gaat het om. Als ze de Heere dienden en vasten, zeide de Heilige Geest. Dus de Heilige Geest gaf dat duidelijk te kennen. Door wie? Staat er niet bij. Zal door één of meer predikers of voorgangers geweest zijn dat de wil van God verwoord mocht worden. Zondert mij af bij de Barnabas en Saulus tot het werk waartoe ik hen geroepen heb. Barnabas was al werkzaam in het werk van de zending. En dat geldt trouwens ook Saulus, die ook volgens de verklaarders al zo'n 17 jaren die enige naam gegeven tot zaligheid had uitgedragen. Eerst in Damascus, dan in Arabië, onder Israël in Tars, in Antiochië nu. En nu zou hij samen met Barnabas in andere delen van dat geweldig uitgestrekte Romeinse Rijk het woord van God mogen gaan prediken. Zondert mij af, beide Barnabas en Saulus. En het is ook duidelijk dat de Heere Saulus daartoe geroepen had. Hij was immers geroepen om de naam van Christus te dragen voor de heidenen en de koningen en de kinderen Israëls. Handelingen 9, vers 15. Een uitverkoren vat om dat te gaan doen. En dat gaat de Heere nu verder vervullen. Barnabas en Saulus. Zij worden afgezonderd op het bevel van God om de enige naam gegeven tot zaligheid te gaan prediken. En dat is nog de opdracht voor Gods knechten. Het gaat niet om hun naam. Het gaat om de naam van Christus. Het gaat om de eer van God. Want de Heere komt aan zijn eer in de bekering van zondaren en zondaressen. In de toebrenging van hoog en laag. Daartoe heeft de Heere Barnabas en Saulus willen gebruiken. En zij moesten en mochten zich inzetten. Ondanks de vervolgingen en de verdrukkingen die er waren. De vijandschap en de tegenstand. De Heere had hen afgezonderd tot die arbeid. En zo is dat nog. Als de Heere ergens zijn knechten heen zendt, dan mogen en moeten zij dat werk niet alleen beginnen, maar ook voortzetten. Niet in eigen kracht, maar in biddend opzien tot de Heere. Het woord is niet naar de mens. Niet naar onze smaak. Dat woord wat Barnabas en Saulus gingen prediken, wees de zonde eerlijk aan. Niet als doel in zichzelf, maar opdat arme verloren zondaren het alleen van Christus zouden gaan verwachten. Alle hoop op zelfverbetering en eigen gerechtigheid afgesneden. Alleen gericht worden op Christus. Zoals die Israëlieten jongens en meisjes die gebeten waren door die vurige slangen. Alleen genezen werden door het opzien naar die koperen slang op een stang. Zo is er alleen genezing en zaligheid voor in zichzelf totaal verloren zondaren door het zien op Christus, verhoogd aan het kruis en nu verhoogd aan de rechterhand van de Vader. Dan is er geen verderf, want Christus is de Godverlatenheid ingegaan. Hij heeft in ziel en lichaam de toren van God ten volle ondervonden, opdat hij daarvan zou verlossen. En dat is gepredikt door Barnabas en Saulus en ook door anderen. En die prediking heeft vrucht mogen afwerpen, daartoe geroepen door de Heere en uitgezonden door de gemeente van Antiochië, niet eens vanuit Jeruzalem. Ziet u wel hoe vrij de Heere werkt? Antiochië, daar waar een gemeente gesticht was door God, vanuit Antiochië, die goddeloze wereldstad, zendelingen uitgezonden. De Heere zendt nog zendelingen uit. Bidden wij voor dat zendingswerk? In Antiochië werd het gedaan. Dat is de laatste zaak. Vurig gebed. We lezen dat in vers 3. Toen vasten en baden zij opnieuw dat vasten. Het gewicht, het belang van dit ogenblik werd gevoeld. Hier zal de Satan een grote slag worden toegebracht. Het heidendom zal aan het wankelen gebracht worden in dat machtige Romeinse Rijk. De afgodendienst zal ontmaskerd en bestreden worden. De dienst des Heren zal werkelijkheid gaan worden. Waar afgodentempels stonden, komen op den duur kerken, waar die enige naam gegeven tot zaligheid gepredikt zal worden. In de vierde eeuw, begin van de vierde eeuw, het christendom tot staatsgodsdienst geworden. De Heere heeft zijn woord overal doen komen. Ze vasten. en baden. Wat zullen ze gebeden hebben? Wel, ik denk dat wij in ons gebed de aanbidding te veel vergeten. Dan begin ik maar bij mezelf. Hoe is dat nou vandaag geweest? Is God voldoende aanbeden in het gebed? En u persoonlijk, geliefde gemeente, mag u de Heere aanbidden vanwege het feit dat u in vrijheid mag opgaan naar Gods huis? Mag u hem aanbidden vanwege de wonderen die er gebeurd zijn? En mag u aanbidden voor de wonderen die plaatsvinden wereldwijd? Dat je horen mag van mensen die vervolgd worden en zichzelf daarvoor over hebben. Ik heb het gelezen van iemand die bedreigd werd met de dood en die zei: de dood is toch zo erg niet? Want als ik word doodgeschoten, ga ik naar de Heere toe. Meisje van 12 of 14 jaar, dacht ik, die dat zei. Dat is wat, als je dat met je hart mag zeggen. Als God bovenaan staat in je leven en je op hem vertrouwen mag, zelfs al zou de dood komen, is zo'n God het niet waard om aanbeden te worden. Die zo werkt in harten van jong en oud. De Heere aanbidden vanwege zijn leiding in de uitzending van Barnabas en Saulus. Er werd niet over geloot of over gestemd. De Heilige Geest heeft het duidelijk gezegd. En daarom moesten Barnabas en Saulus uitgezonden worden. De Heere zou er zijn zegen over gebieden. Niet vanzelfsprekend, maar op het gebed van Barnabas en Saulus zelf, ook op het gebed van de gemeente in Antiochië. Ik zei vanmorgen al, zou het wapen van het gebed niet veel te weinig gebruikt worden, ook door ons als ambtsdragers. Natuurlijk, er moeten bezoeken gebracht worden, maar wordt er tevoren gebeden? Als Luther het heel druk had, bad hij juist des te meer om Gods zegen. En dan ondervond hij ook die zegen. Dat is een les voor ons. Hier was er een biddende gemeente die Barnabas en Saulus mocht, moest en wilde afstaan voor het zendingswerk. Er bleven nog predikers genoeg over. En ze baden om de overtuiging van zondaren. Ze baden om het werk van de Heilige Geest in dat machtige Romeinse Rijk. Ze baden om de betoning van Gods almacht, want het is Gods almacht die harde harten verbreekt en verbrijzelt. Het is Gods almacht die stenen harten wegneemt en vlezen harten schenkt. Het is Gods almacht die de grootste zondaar en de sterkste vijand doet buigen in het stof voor hem. En hem leert aanbidden, hem leert dienen, hem leert vrezen en gehoorzamen. Ze baden om de vurige werking van de Heilige Geest bij Barnabas en Saulus. Dat ze bezield en vervuld met de Heilige Geest dat woord met overtuiging zouden brengen. En dat daar vurige liefde in zou doorklinken, niet alleen tot God, maar ook tot die verloren zondaren en zondaressen, tot wie zij uitgezonden werden in die machtig grote volkerenzee. Onder in die zee de diepst gezonken zondaren. Aan de oppervlakte van die zee eigengerechtige, godsdienstige Joodse mensen. Maar allebei totaal verloren. En dan die vurige liefde tot hen. Om met vurige aandrang die enige naam gegeven tot zaligheid te prediken. De totale verlorenheid in en door de mens. Ook de godsdienstige mens. Het oordeel verdient. Maar dan, om uitgedreven te worden tot hem, die plaatsvervangend het oordeel heeft gedragen. Het werk van de Heere Jezus prediken. Heere, Kyrios, eigenaar, machthebber, hij die alle macht heeft in hemel en op aarde, die zijn verlossingsmacht aanwendt tot bekering en verlossing van in zichzelf totaal verloren zondaren. Dat hebben ze mogen prediken. En het heeft vrucht mogen afwerpen. Gebed van de kant van de gemeente. En de handen werden hen opgelegd als teken van verbondenheid. En als teken dat zij Barnabas en Saulus niet zouden vergeten als zij uit zouden gaan. En ook als teken dat zij Barnabas en Saulus over hadden voor het zendingswerk. En zich onderwierpen aan de wil van God wat hun uitzending betreft. Want de Heilige Geest immers had het bekend gemaakt. En zo zijn Barnabas en Saulus uitgegaan. En in het vervolg van het boek Handelingen lezen wij van de vrucht op hun arbeid. Zeker ook tegenstand, ook vijandschap en verzet. Juist van de zijde van de Joden, die zich hun eigen gerechtigheid niet wilden laten ontnemen, maar ook onder hen heeft de Heere gewerkt. Vijandschap ook van de zijde van de heidenen. Denk aan die tovenaar op Cyprus, waar het vervolg van spreekt. Maar de Heere ging door met zijn werk. Is dat geen rijke troost? Zal dan ook in de gemeente van Antiochië niet gebeden zijn om de volvoering van Gods welbehagen? Zeker, de Heere doet dat wel. En de duivel kan niet tegenhouden dat zijn welbehagen wordt volvoerd. Maar de Heere wil toch gebeden zijn om zijn zegen, ook in onze tijd. En dan kom ik daar nog één keer op terug, geliefde gemeente. Er staat in Gods woord: bid zonder ophouden. Dat betekent dat we te bidden hebben voor onszelf, voor ons gezin, voor vrienden, bekenden, collega's, studiegenoten, buren, gemeenteleden, maar ook daarbuiten. Ja, wereldwijd. Bid zonder ophouden om de zegen van God op de arbeid van zijn knechten hier in Nederland, maar ook op de zendingsvelden. En ook als het zendingswerk in het geheim moet plaatsvinden, bid zonder ophouden. En als we zien dat er afgeweken zijn uit ons gezin, uit het gezin van de gemeente, is ook een gezin. Bid zonder ophouden. Denk aan Manahen, die aan dat goddeloze hof van Herodes was opgevoed. De Heer heeft wonderen gedaan. Denk eens aan Mozes, grootgebracht in het paleis van de farao. De Heer heeft gewerkt in zijn hart en leven. Zou iets voor de Heer vandaag te wonderlijk zijn? En dan komt deze vraag op ons allen af. Waar is het zaad van het woord gevallen? Dat zaad valt niet overal in door de Heere wel toebereide aarde. Soms gaan we de kerk uit en praten over van alles en nog wat. Dat zijn nou die vogels die het zaad wegpikken, de duivel. Die ons altijd maar bezig doet zijn met andere dingen. Kan ook zijn dat er oppervlakkige blijdschap is. Alleen maar van verlossing willen horen, niet van de zondigheid. Niet zo ontdekt willen worden dat Christus onmisbaar wordt. Geen graven in de diepte en geen weggraven van de eigen gerechtigheid, tot alleen de gerechtigheid van Christus overblijft. Zo kan het ook zijn. Het kan ook zijn dat dat zaad valt tussen de doornen en de distelen. In de kerk ben ik alweer bezig met de dagen door de week. Hoe moet ik er weer doorkomen? Wat heb ik er toch ontzaggelijk druk. Dat zijn nou die doornen en die distelen. En weet u dat juist Gods kinderen daar ook last van hebben? Last van die dingen die zoveel tijd in beslag nemen. En toch, dat is nou het wonder. De Heere zorgde ervoor in Antiochië. Hij zorgde ervoor in dat Romeinse Rijk. En hij zorgt ervoor in onze tijd. Dat het zaad ook valt in door hem wel toebereide aarde. Dan zijn daar wortelen diep naar beneden. Maar ook groei en vrucht dragen naar boven 160 of 30 fout tot eer en verheerlijking van God. En daarvan geldt door u. Door u alleen om het eeuwig welbehagen. Amen. Eindigen we met dankzegging. Heere, geef dat onze harten u mogen aanbidden vanwege uw goedheid ons betoont. Tot tweemaal toe immers mochten we bijeen zijn om uw woord uit te dragen en ernaar te luisteren. Zoudt gij door uw Heilige Geest de naprediker willen zijn in hart en leven. Vergeef wat niet goed, wat zondig was. Gedenk in de week die weer is begonnen. Ook als er hier een begrafenis zal zijn opnieuw, mogen wij dat aan u de Heere opdragen, dat uw woord dan nog vrucht zou mogen afwerpen. Gedenk allen die bedroefd zijn. Wees met ons in deze week, in het werk dat gedaan moet worden, ook het ambtelijke werk. Wees ook met hen die zich veel in gevaren begeven, op de weg, op het water of waar ze ook zijn. Gedenk deze gemeente waar we vandaag mochten voorgaan. Geef dat de eigen herder en leraar dominee Procé met zijn vrouw te zijner tijd weer hier terug mogen keren, opdat de arbeid hier weer voort zou mogen gaan en dat het ambtelijke werk samen met de kerkraad verricht tot rijke zegen zal mogen zijn. Wil jong en oud boven alle dingen bewaren voor een onverzoend sterven. We smeken het uit genade om Christus wil. Amen. Zingen wij ten slotte het zesde vers van Psalm 72. Ja, elk der vorsten zal zich buigen en vallen voor hem neer. En wat er verder volgt uit het zesde vers van de 72e psalm. Ontvangt u de zegen des Heren die we in zijn naam op u mogen leggen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.